Tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst dat vanavond de extra collecte, bestemd is voor Roemenië, en aanstaande zondag zal de extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En het derde vers: daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. Wij willen nu luisteren naar de schriftlezing. En de schriftlezing op deze Goede Vrijdagavond is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeenten van Galatië. Derde hoofdstuk vanaf het eerste tot en met het veertiende vers. Galaten 3, vers 1 tot en met 14. En aansluitend aan de schriftlezing willen we zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wil treden, o Heere, en ga de slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. 130, het tweede vers. Na de schriftlezing uit Galaten 3, vers 1 tot en met 14. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Willen wij nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, op deze bijzondere dag, de Goede Vrijdag, zijn wij samengekomen in uw huis. Om naar oude en goede kerkelijke gewoonte stil te staan bij het bitterste van het lijden van het sterven van de Heere Jezus Christus. En zoals het in deze lijdensweken die voorbij gingen meermalen gezegd is, wie zal het lijden van Christus kunnen bevatten? Het is een zee, een oceaan waarin onze gedachten verzinken. Heere, dat is waar en dat geldt heel bijzonder van het diepste lijden van zijn dood aan het kruis, waar vanavond alle aandacht op vallen mag. En daarom bidden we van u, doe u vanavond ons de heilschatten die in het kruis lijden en sterven van de Heere Jezus liggen opgesloten. Doe u ze ons verstaan. Geef ons in de prediking van het woord helderheid van gedachten, gebondenheid aan uw woord, inzicht in de heilschatten van Christus Jezus. Geef ons ook naar het lichaam de kracht om te spreken, een stem om te spreken, en wil u geven dat we ondanks alle hindernissen vanavond kracht mogen ontvangen en een stem om te spreken en ook iets mogen ervaren dat u de bediening van uw Heilige Geest wilt geven in onze zwakheid. Heere, wil ook bij het luisteren alles wel maken. Wil u geven dat we, zoals we hier samen zijn gekomen in uw huis, door het woord worden aangesproken. Laten er geen afleidende gedachten mogen zijn, of de dingen die ons iedere dag opnieuw en ook deze dag in beslag namen, ons zo vasthouden en zo ons bezetten dat we niet kunnen luisteren. Maar geef dat elke hindernis wordt weggenomen en dat wij mogen luisteren en geboeid mogen horen naar het evangelie van soevereine en vrije genade. Maar geef dat we niet slechts mogen luisteren, want al is het een zegen als we luisteren mogen, er is meer nodig. Het evangelie van uw genade zal toch door moeten dringen in ons hart, toegepast moeten worden, zijn kracht moeten doen in ons leven. En daarom bidden wij om die geest die u zelf aan uw woord wilt paren en bij uw woord wilt geven. Heere, woon en werk met uw geest en met uw woord krachtig onder ons. En laat het dan mogen blijken dat er vanavond mensen zijn die iets gaan verstaan voor het eerst of ook opnieuw van de grote reden waarom Christus Jezus lijden en sterven moest. Dat hij een vloek moest worden, de vloek moest worden, omdat de vloek op deze aarde gekomen is. Omdat wij mensen van u zijn afgevallen en het met iedere zondige gedachte, met elke nalatigheid, met ieder woord dat vertogen is en met iedere daad die schuldig stelt, dat wij ons de vloek waard maken. Heere, dat die diepe woorden niet alleen maar woorden mogen zijn die zo makkelijk van onze lippen rollen, maar dat er vanavond iets van ingezien wordt en beleefd wordt, dat wij vloek waardig zijn. Die vloek verdiend hebben die Christus Jezus onderging op Golgotha. Die lijdenskelk waard zijn die hij aan de lippen zette en uitdronk tot de laatste druppel toe. Dat wij het verdienden voor eeuwig van God verlaten te worden. Heren, wat zijn dat ontzaglijke dingen. En wat worden we daar als in een spiegel op Golgotha bij bepaald. O, geef dat wij in die spiegel mogen blikken vanavond. En er ook grondig in mogen blikken. Opdat we de indruk meedragen van wie we zijn voor u. En hoe bitter vertoornd en bedroefd u bent over onze zonde. Ook over de zondige gedachten, woorden, daden van deze week en van deze dag. Dan mag het vanavond toch wel op onze lippen liggen, gelegd worden en in ons hart leven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Heren, dat ontdekkende licht hebben we niet alleen nodig wanneer we nog vreemdeling zijn van uw genade. Maar dat hebben degenen die uw naam ootmoedig vrezen ook telkens weer en telkens meer nodig. O, leer het ze maar dieper inleven. O, onder de verkondiging van het woord van deze avond, wie ze zijn voor u en wat ze door de zonde verdienen. En wil u hen daar stil onder maken, leren buigen. Heren, wat zou het een wonder zijn als er in de gemeente en ook onder degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon, die geest mocht zijn op de Goede Vrijdag, verslagen van hart en verbroken van geest. Heren, wat is de zonde verschrikkelijk. Wat heeft het uw lieve zoon gekost om voor de zonde te boeten. Maar wil ook, heren, vanavond in alle rijkdom uitstallen wat Christus Jezus nu heeft willen doorleiden. Hoe hij de doodsrivier en de lijdensbeek doorwaadde. Totdat het alles volbracht was. En hoe hij zo volkomen aan de eisen van het heilig recht heeft voldaan. Als een gevloekte aan het hout hing naar uw goddelijke wil. Opdat hij de vloek zou wegdragen. Voor eeuwig zou wegdragen. En opdat die vloek zo volkomen weggedragen zou worden, dat er geen spat van die vloek en geen spat van die schuld meer overblijft voor hen die in dat bloed begrepen zijn. Dat alle schuld en zonde uit het boek gedaan is. Dat gij voor heel uw kerk, iedere zonde, elke schuld, heel Adams diepe val hebt weggedragen en de vloek hebt opgeheven. Heren, laat dat zien. O, laat dat zien als van verre, opdat zondaren er jaloers op worden en de hunkering in hun hart mogen krijgen naar die Christus en naar die schuldovernemende, vloekdragende borg, gerechtigheid, die bij hem te vinden is. Maar wil u ook, degene die van verre staan en als van verre daar een blik op mochten slaan, naderbij brengen. En wil u ze, heren, doen drinken vanavond uit die heilsfontein die geopend is in de verwonde Messias. In de Messias die wij doorstoken hebben, Jezus Christus. Want zijn bloed is het toch, de bloed van de vloekdrager, waarin een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ja, dat arme zondaren daar niet alleen uit drinken mogen, maar dat ze zich er ook in baden mogen. Dat ze volkomen gewassen worden in dat dierbare bloed van het lam. En dat het waar mag worden in het hart van die of van gene, zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij, om mijn ziel te troosten, van mij de schuld en zonde weggedaan. Heren, dat hebben wij niet verdiend. Dat is eeuwig onwaardig. Maar wil u het schenken om de arbeid van de Heere Jezus. En wil u dat ook toepassen en uitwerken in het leven. Want het is een zegen als we daar een blik op hebben mogen slaan en de kracht van hebben mogen ervaren misschien in ons leven. Maar geef, Heere, dat we die vaste grond mogen vinden. Door als een gans verloren zondaar, als een vloekwaardige, nu te mogen zinken op dat bloed van Jezus Christus, uw veelgeliefde Zoon. Denk, Heere, op deze Goede Vrijdag aan al degenen die een moeilijke weg hebben te gaan. Er wordt in deze wereld wat geleden. En de schaduwen van het kruis vallen tot aan het einde van de 20e eeuw. Ze vallen er ook onder ons. Maar waar het kruis van Golgotha beeld was van het zondeloze, smetteloze lam, moeten wij het eerlijk zeggen in het licht van uw woord, dat alle lijden en kruis dragen hier op aarde door eigen schuld is. O, wil ons daar maar aan herinneren, opdat wij ootmoedig worden en opdat wij leren buigen onder het kruis. Denk aan allen die ziek zijn. Er zijn er juist deze weken velen die met lichamelijke zorgen hebben te tobben. We denken aan onze broeder Driessen, die weer opnieuw naar het Icazia ziekenhuis gebracht is. Nu in verband met trombose en ook weer wat terugkerende benauwdheid. Heren, de weg is moeilijk. En u die in de achterliggende weken ondersteuning en licht gaf, we mogen het toch ook van u vragen voor deze dag en de komende dagen. Heren, ontferm u over hem. Wil hem naar het lichaam weer sterken en doorhelpen. Zijn leven beschermen en sparen. Maar wil u heel in het bijzonder met uw geest en met de genade in Christus hem nabij zijn. We denken ook aan zuster Born, die eveneens deze week in het Icazia ziekenhuis moest blijven toen ze daar was voor onderzoek. Heren, ook voor haar is de weg niet gemakkelijk. En er zijn weer nieuwe zorgen. Wil u aan haar denken. Wil u haar weer nieuwe krachten geven. En laat het zo mogen zijn dat middelen en therapie nog gebruikt en gezegend mag worden. Maar geef bovenal uw genade te ervaren. We dragen onze bejaarde zuster van Eck aan u op, die deze week een operatie onderging aan haar ogen. Heren, wil u haar verder doen herstellen en nabij zijn en geven dat ook bij het klimmen van de jaren ze alle dingen verwachten mag van u die de levende God zijt. We denken aan zuster van der Baan, die op haar hoge leeftijd de komende week voor onderzoek, nader onderzoek in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen. Heren, u weet hoe ze daartegen opziet. Geef dat het gemakkelijk gemaakt mag worden. En wil u met haar meegaan. En geven dat het alles nog mee mag vallen. Denk ook aan zuster Boutersen, die deze week berichten kreeg die moeilijk zijn en ook moeilijk te verwerken zijn. En ze wacht nu op een oproep voor een ingrijpende operatie. We dragen haar in deze dagen samen met haar man en al degenen die zich met hun verbonden weten aan u de Heere op. Wil u er nabij zijn, Heere, geef genade om het aan u over te geven. En laat haar verwachting heel bijzonder van u de Heere mogen zijn. Wees zo met alle zieken. Met allen die een kruis te dragen hebben. Met allen die in rouw verkeren en die in eenzaamheid hun weg gaan. Heere, wil het kruis wat op de schouders van sommigen onder ons drukt. En u weet, er zijn er ons die in stilte een zwaar kruis te dragen hebben. Niet te zwaar laten drukken. Maar wil u geven dat dat kruis verlicht mag worden. Door hem die niet slechts het lijden droeg op het kruis. Die niet slechts de smart onderging aan het vloekhout. Maar die ook de vloek droeg aan de schandpaal van Golgotha. Heere, geef dat er daardoor verzachting mag vloeien in de wonden die geslagen zijn. En dat kruis licht mag worden. Denk, Heere, aan deze wereld in nood. Op deze Goede Vrijdag dragen we vooral de gebieden aan u op, waardoor smart en leed de grond als het ware doorploegd is en harten en levens getroffen zijn. Wil u, Heere, in alle gebieden waar oorlog, honger, ellende heerst, vanwege het kruis van Christus nog zegen schenken? En zou u bovenal willen geven dat die zwaar beproefde gebieden niet alleen geholpen mogen worden met de nodige dingen voor dit leven, maar dat ook het woord, het evangelie van vrije genade hen mag bereiken. En dat zij daar mogen ervaren dat gij ook voor hen het woord van Christus, de vloekdragende borg, wilt geven om mensen naar uw welbehagen te brengen tot waarachtig geloof en tot bekering. Denk heel bijzonder aan Roemenië, het land waar zoveel gaande is, het land waar zoveel geleden wordt. Het land waar zoveel armoede heerst, waar zoveel onzekerheid is, waar zoveel uitzichtloosheid is. Heren, wil u ook wat door het comité hier ter plaatse en door anderen voor Roemenië gedaan wordt zegenen en het geven als een beker koud water. Maar wil bovenal de kerken daar gedenken en alle arbeid van de prediking van het evangelie. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer, daar en ook hier, ook onder ons, Laat het vanavond mogen blijken, Heere, ach zou u het willen geven, dat in zondaarsharten de hoogten die Satan heeft opgeworpen, hoogten van ongeloof, hoogten van onbekeerlijkheid, hoogten van eigen gerechtigheid, neergeworpen mogen worden door de kracht van Christus bloed. En dat de banier van het kruis mag worden opgericht. Wij hebben het niet verdiend, maar wil u het doen uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het vierde en het achtste vers, zingen we samen. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 116, het negende vers. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon, gij slaakte mijn banden. Dies doe ik u gewillig offeranden, van lof en dank u plechtig toegezegd. Psalm 116, het negende vers, aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze Goede Vrijdagavond is uit dit gedeelte wat aan u gelezen is, namelijk Galaten 3, het 13e vers, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Geliefde gemeente, wij worden vanavond stilgezet bij het sterven. Nee, niet maar zo willekeurig het sterven. Want over het sterven kun je veel zeggen zonder bij Golgotha terecht te komen. Je kunt erover zeggen dat sinds de zondeval de dood in deze wereld is binnengedrongen. En dat sinds Adams en Eva's val in het paradijs het donkere refrein als de klokken bij een begrafenis klinkt door de schriften. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. Zo gold het voor de oude geslachten, zo gold het voor de aartsvader Abraham, zo gold het voor Isaac en Jacob en zovelen die na de aartsvaders geleefd hebben. Zo geldt het ook eenmaal voor u en voor mij. En hij stierf, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar al zijn die dingen zo waar omdat ze zo vanuit de schrift geput zijn, toch gaat het vanavond niet maar over dat sterven. Dat sterven wat alle mensen overkomt. Nee, het gaat hier toch wel over een heel bijzonder sterven. Want als wij in gedachten eerbiedig naderen naar Golgotha, in het jaar ongeveer zal het geweest zijn 31, 30 na Christus, dan sterft daar aan dat middelste kruis niet maar een gewoon mens. Niet maar een Adamskind, een zondaar. Dan sterft daar de Zoon van de levende God. De Zoon van God, van wie de schriften ons zo duidelijk voorhouden dat hij God en mens is in één persoon. En als we dat zo'n moment proberen tot ons te laten doordringen, dan tuimelen de vragen als het ware over elkaar heen. Hoe kan dat? Gods Zoon sterven? Hoe kan dat? Een God-mens sterven die zondeloos is, die geen zonde gekend of geen zonde gedaan heeft? Hoe kan dat? De Zoon van God sterven, die alleen hier op aarde trouw geweest is aan de wet, en de wet tot de laatste syllabe, tot de laatste lettergreep toe gehouden heeft? Ja, die vragen zouden met velen te vermenigvuldigen zijn. Het is ook iets onbegrijpelijks als we oppervlakkig kijken naar de kruisdood van de Heere Jezus Christus op Golgotha. En daarom willen we trachten met de hulp van de Heere vanavond tot het geheim van dat sterven van Jezus door te dringen. Dat zal maar heel ten dele kunnen gebeuren, u begrijpt dat, want wie kan de verborgenheid van het sterven van Christus verstaan? Maar we willen toch nadenken over de betekenis van de dood van Christus. Twee gedachten. Allereerst, hij verlost van de vloek van de wet. En in de tweede plaats, hij verlost door zijn dood aan het kruis. De betekenis van het sterven van Christus. Hij verlost van de vloek van de wet. En ten tweede, hij verlost door zijn dood aan het kruis. Om de woorden van onze tekst te verstaan, moeten we iets zeggen van de situatie in die Galatische gemeente. Die Galatische gemeente, u weet dat misschien, dat waren de gemeenten voor het merendeel waar Paulus in zijn eerste zendingsreizen gewerkt heeft. Ergens in de zuidoosthoek van het tegenwoordige Turkije. Daar lag althans het zuidelijke deel van Galatië. En in die Galatische gemeente was het evangelie van vrije genade doorgedrongen, waren velen tot bekering gekomen, mensen hadden begrepen en verstaan dat nu hun de heilsweg van het enige offer van Jezus Christus verkondigd werd. En er waren mensen gekomen die in diep berouw en schuldbesef het hoofd bogen en hun zonde beleden. en vluchtte tot die enige rots der behoudenis, Jezus Christus. Maar in dat prille geloofsleven en in dat prille gemeentelijke leven, daar in Galatië, was al snel nadat Paulus daar geweest was, een heleboel veranderd. Zoals soms binnen één generatie in kerken, zelfs wel in gevestigde kerken, de dingen kunnen veranderen. Wat was er veranderd? Wel, er waren van buitenaf dwaalleraars binnengedrongen die zeiden, ja, Paulus heeft jullie wel verkondigd dat een mens door genade alleen en door geloof alleen zalig wordt. Maar daar hoort toch nog wat bij. Daar hoort in elk geval bij de werken der wet. En dat zeiden ze dan niet zoals Paulus, want Paulus zou gezegd hebben, inderdaad, een mens kan alleen behouden worden door het bloed van Christus. En dan gaat hij, als hij behouden is, door het bloed van Christus uit dankbaarheid leven naar de wet van de Heere. Nee, zo zeiden die mensen het niet. Die dwaalleraars zeiden, je hebt het bloed van de Heere Jezus nodig, maar ook nog eigen werken, wetswerken, gehoorzaamheid om behouden te worden. Met andere woorden, voor het zalig worden was het niet voldoende om door het geloof Christus te kennen. Nee, je moest ook nog bij de kennis van de Heere Jezus Christus een heleboel doen. En als je dat niet deed, ja, dan kon je eigenlijk niet zalig worden. Eenvoudig gezegd, het doen van allerlei plichten en het gehoorzamen van allerlei regels was een voorwaarde om behouden te worden. En als Paulus daarvan hoort, schrijft hij in grote bewogenheid zijn brief. Het is een van de scherpste en een van de meest geëmotioneerde brieven die Paulus aan de gemeenten geschreven heeft. Blijkt ook uit het begin van dit hoofdstuk. O uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zoudt zijn? Christus is u immers als de gekruisigde, als het ware voor ogen geschilderd. En zoekt u het nu weer bij de wet? En dan gaat Paulus uitleggen dat de wet ons niet behouden kan. Waarom niet, Paulus? Wel, de wet eist. De wet zegt, doe dat en gij zult leven. En dat is het enige wat de wet doet. Doe dit. En daarbij hoort dan ook de straf. Als je het niet doet, dan word je vervloekt. Want zo lezen we in het 10e vers, vervloekt, zegt de Heere, is een iegelijk die niet blijft in al het geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus de wet zegt, doe dit. En als je het niet doet, dan word je vervloekt. Wat is dat? Wel, laten we eerst maar even stilstaan bij die eis van de wet. En dan nog wat dieper ingaan op de vloek van de wet. De wet eist, dat zit al in de klank van de geboden opgesloten. Gij zult, dat komt telkens weer terug. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Gij zult de Sabbatdag heiligen, enzovoort, enzovoort. En die strenge eisen van God, die worden aan het volk Israël, ja, worden vanuit het woord aan de hele wereld, aan de ganse schepping opgelegd. En als God die eisen laat verkondigen, dan neemt God geen genoegen met een stukje gehoorzaamheid. Dan vraagt God volmaakte gehoorzaamheid. Niet alleen zo dat we die wet openlijk en in ons dagelijkse leven volkomen houden, maar ook dat we die wet houden met onze woorden en met onze gedachten en in onze dromen en in onze dagdromen, in alle aspecten van dat rijke leven wat God als schepper ons heeft toevertrouwd. Bovendien is het niet genoeg om nooit een gebod te overtreden. Nee, we dienen ook steeds te doen wat de Heere van ons vraagt. Nalatigheid is in het licht van de wet ook zonde. Dus u ziet wat die eis, doe dat en gij zult leven, inhoudt. Dat houdt niet minder in dan een volmaakte gehoorzaamheid van de gehele mens in heel zijn doen en in heel zijn laten. Hebt u zo de eis van de wet wel eens op u af horen komen? Elke zondagmorgen wordt de wet naar goede reformatorische gewoonte in de protestantse eredienst gelezen. Dat is een goede gewoonte. Is het voor u ook een gewoonte gebleven? En kent u de dreun van de woorden als het ware uit uw hoofd? Is goed. Maar spreekt het u nooit eens aan? Want die gij waarover het gaat in de wet van de Heere, gij zult, dat is niet de man die zijn leven verzondigd heeft in de binnenstad van Amsterdam zozeer. Al geldt het ook voor hem. Dat is niet maar een woord wat u zomaar langs u heen kunt laten glijden. Daarin wordt u in de naam van de Heere zelf, daarin word ik iedere zondagmorgen in de naam van de Heere zelf aangesproken. Gij zult. En als dat op een mens afkomt, en vooral als de geestelijke strekking van de wet duidelijk gaat worden, dat je de wet moet houden met alle aspecten van het leven daarbij betrokken. In je gedachten, in je woorden, in je daden, in alles. Ja, dan kan het wel eens heel diep op je afkomen en zwaar op je hart gaan wegen. Heren, wie kan dat? Zo gij in het recht wil treden, o Heren, en gadeslaan onze zonde tegen de wet, tegen al die eisen van het gij zult, wie zal dan bestaan? En dat is het niet alleen, dat wij tegen al die eisen gezondigd hebben, maar er is ook de sanctie van de wet, daarmee bedoelen we, er zijn strafbepalingen aan de wet toegevoegd. God, de gever van de wet, zegt dat wie de wet niet houdt, wie dus niet volstrekt en volkomen leeft naar de heilige eis van Gods geboden, die is vervloekt. En wat is nu vervloekt? Dat is een woord wat we ook toch tegenkomen in de tekst, een vloek. Dat is een woord met een geweldige geladen klank. En de dingen die ik nu ga zeggen, zeg ik met de nodige schroom en de nodige eerbied. Want wie kan het woord vloek, zelfs het woord vloek, zomaar klakkeloos in de mond nemen? Daar moet ons een stille huiver bij vervullen, als je dat woord alleen al noemt. Wat is vloek? Vloek is toorn, straf. Vloek betekent eigenlijk dat ik afgezonderd word. Maar dan wel afgezonderd word van God. Gescheiden van God. Overgegeven word aan de inktzwarte nacht van Gods oordelen. Verworpen word van God. Onder de toorn van God. Dat zijn een aantal gedachten die met het woord vloek te maken hebben. Uitgebannen, weggeworpen uit de tegenwoordigheid van God. Kijk, en dat zijn we nu als zondige, onbekeerde mensen. Dan zijn we onder de toorn en onder de vloek. Zo zijn we alle van nature. Zoals mensen hier op aarde geboren worden, worden ze geboren als kinderen des toorns en onder de vloek ten gevolge van de zonde. Ontzettende gedachte. Gedachte wie de mens van vandaag, trouwens de mens van alle eeuwen, niet kan en niet wil geloven. Want zegt u, het is eerlijk, als u zelf nou bij het wiegje staat van een pasgeboren kindje, misschien uw eigen kind, misschien uw kleinkind, dan is toch alles even lief en even mooi, schoon schepsel, uit Gods hand voortgekomen, inderdaad. Maar dat schone schepsel is geen onschuldig kindje. Want het Nederlandse gezegde, zo onschuldig als een kind, kan bijbels nooit waar zijn. Ook dat kind, ook die lieve kinderen van u en van mij, ook wij zelf. Onder de vloek en onder de toorn. Ja, zegt iemand, wat betekent dat nu concreet? Wel, laten we proberen het zo duidelijk mogelijk te zien vanavond. Dat betekent allereerst dat wij hier op aarde levend, zolang wij onbekeerd zijn, al onder de vloek verkeren. Ontzaglijke gedachte. Die vloek en die toorn van God, die komt pas, niet pas aan het einde van het leven, Dan komt die toorn en die vloek tot zijn volle openbaring voor hen die onbekeerd en in ongeloof sterven. Maar hier op aarde ligt de toorn van God op ons. Als de Heere Jezus zegt in Johannes 3, dat wie het evangelie niet gelooft, de toorn Gods blijft op hem, dan duidt dat heel duidelijk aan dat we dus al vanaf onze geboorte onder die toorn, onder die vloek blijven. Maar weet u wat het is? Hier op aarde, voor u, voor jullie jongelui en voor mij, is die vloek en die toorn van God als het ware nog getemperd. Je zou kunnen spreken van een getemperde vloek. Want God heeft, ondanks het feit dat hij bij Adams val de aarde vervloekt heeft, het aardrijk om uwentwil vervloekt, toch nog veel goeds op deze wereld gelaten. In zijn algemene genade heeft God ons nog zoveel zegeningen gegeven. En al die zegeningen, we mogen ze vanavond niet vergeten. Het feit dat u in de kerk mag zitten, dat u gezond mag zijn, of althans zo gezond dat u de gang naar het huis van de Heere kon maken. Het feit dat de Heere u omringt met alle dingen die u nodig hebt voor het onderhoud van uw dagelijkse leven. Al die dingen geeft God, ondanks het feit dat u onder zijn toorn en onder de vloek ligt, u die onbekeerd bent. En vooral God komt nog tot ons, jonge mensen, ouderen, midden in de vloek en in de nood van ons leven, met de prediking van het evangelie, met het kostbaar aanbod van genade. Hij roept ons nog toe, o mensenkind, onder de vloek en onder de toorn, bekeer u, want waarom zoudt ge sterven? Zien we het? Hoe dat de Heere onder de vloek, die op deze aarde en op de mensen rust, toch nog komt met de weg van de zaligheid en met de prediking van het evangelie. Getemperde vloek. Want er is nog algemene genade. Er is nog een aanbod van genade. En dat grote genade, werk van God, in de zin van zijn algemene zegeningen. En ook dat aanbod van de genade wat nog verkondigd mag worden, dat laat God op deze wereld alleen vanwege het kruis van zijn geliefde Zoon. Alleen omdat Jezus Christus een vloek geworden is. En daarom dringt op de Goede Vrijdag naar u, naar jou, mijn jongen of meisje in de kerk die nog buiten God en buiten Christus leeft. De prediking er zo sterk op aan. Zie je toch hoe ontzaglijk gevaarlijk het is om onbekeerd door te leven. En om onder de zegeningen die de vloek en de toorn van God nog afremmen. Gestremde vloek. Dat God nog roept. Dat God nog nodigt. Dat God nog laat weten: ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeren zou en leven. Zoek de Heere. Want straks zullen de sluisdeuren die de toorn van God, die de vloek van God tegenhouden, opengaan. En wie kent de sterkte van zijn toorn? Als de sluizen opengaan, zoals in de dagen van Noach, de sluizen van hemel en aarde opengingen en de aarde onder de vloek van God, onder de toorn van God verzwolgen werd. Mijn lieve jonge mensen, ouderen, zoek nu het kruis nog gepredikt wordt van de vloekdragende borg. Nu nog gezegd wordt dat er in hem ontkoming is voor de grootste van alle zondaren. Zoek de zaligheid bij hem en vind geen rust voordat je door genade weten mag. Hij, deze borg wil ook op mij neerzien en mij in gunst aanschouwen. Ja, want iemand zit misschien met de vraag, wanneer al deze dingen zo aan de orde komen, ik begrijp nu dat die vloek op de wet en als gevolg, als straf op de wet er is. En dat wij mensen onder de vloek liggen sinds de val van Adam en straks eeuwig als gevloekten uitgebannen zullen worden indien wij ons niet bekeren. Maar die vraag blijft toch hangen. Hoe moet je je dan bekeren? Want u hebt gezegd, kijk, die eisen van God, die kunnen een mens niet bekeren. Met die wet, daar kom je er niet mee, want die wet die zegt alleen maar, doe dat en gij zult leven. Doe dat en gij zult leven. En als er gezegd wordt, bekeert u, dan is dat toch ook een eis van de wet? Dan is dat toch ook, doe dat of niet? Dat is een hele wezenlijke vraag, gemeente. En we moeten daar in het licht van dit evangelie op de Goede Vrijdag toch ook enige aandacht aan schenken. Laat het duidelijk zijn dat wanneer Paulus zegt dat je er met de eisen van de wet niet komt, dat Paulus daarmee niet bedoelt, dus hebben die eisen helemaal geen betekenis meer. Daar hebben we niets meer mee te maken. Zo bedoelt Paulus het niet. Hij bedoelt alleen met die strenge eisen. Als je probeert daaraan te beantwoorden, dan stelt de wet je alleen maar schuldig. Want die wet laat je zien dat je nooit kunt doen wat de wet eist. Maar de eisen zijn wel degelijk geldig. De eisen van Gods wet. De eis van de bekering. Alle eisen van God gelden voor u, gelden voor jou. Doe dat. Doe dat. En wee de mens die met vrome smoesjes aan de eisen van God zich zoekt te onttrekken. Dat is een van de zonden in sommige kringen onder ons. Dat wij soms met de vroomste verhaaltjes, waar we straks voor de rechterstoel ons niet op kunnen beroepen, met de vroomste verhaaltjes, ons aan de heilige eisen van God zoeken te onttrekken. God zegt, doe dat. God zegt, bekeert u. En zijn er nou mensen die niet met een vroom smoesje zich daarvan afmaken, maar die daar nou mee vastlopen? Heren, het moet. U eist het. U bent het ook zo waard. Want die psalm heeft me toen zo aangesproken. Wie heeft lust de Heren te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Maar hoe moet het nu? U bent het waard. Uw wet eist het. De eis van de bekering klinkt telkens weer dringend van de kansel, klinkt telkens weer dringend wanneer het woord gelezen wordt thuis. Maar hoe moet dat nu? Juist met die eisen loop ik vast. En hoe meer ik zoek, hoe meer ik in de eenzaamheid de troon der genade bestorm, hoe meer ik aan de weet kom dat ik het zelf niet kan, dat ik met die eisen inderdaad vastloop. Ja, dan ga je iets beseffen, beste vriend, van wat het betekent om nu een verloren zondaar te zijn. Dan ga je zien dat je zonde zo groot is dat je de wet overtreedt. En dan ga je ook ontdekken dat je nu nooit kunt doen wat die wet van je vraagt. En dat je met je hand niet naar de hemel kunt reiken. En dat je jezelf niet in een gestalte kunt persen. En dat je ten diepste niet eens wilt zalig worden. Nee, dat ziet niet iedereen onmiddellijk. Meestal begint de Heere als hij mensen laat zien wie ze zijn in hun zonde en in hun schuld, ze te wijzen op zonden en schuld en op machteloosheid en hulpeloosheid. Maar als de Heere dieper laat zien wie je bent, dan ga je ook ontdekken dat er niet alleen maar machteloosheid is, maar ook nog onwilligheid, ook nog vijandschap. En zo kom je met jezelf aan het eind. En ga je onderschrijven wat onze tekst, althans het tekstgedeelte zegt. Ik met al mijn gestumper en met al mijn gedoe, met mijn zoeken, met mijn vragen, toch gescheiden van God. Ik kan het niet, ik wil het niet, ik deug niet. Alles tekort. Zijn er zo mensen vanavond in de kerk die met al die eisen, met de dringende roepstemmen vastlopen, die zichzelf niet meer kunnen helpen? Juist midden in onze hulpeloosheid staat hier voor ons in de prediking van de apostel het evangelie van Golgotha. Christus is midden in de vloek gedaald. Want zo staat er, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Wat betekent dat? Christus een vloek geworden. Eigenlijk staat het er nog scherper in de oorspronkelijke tekst. Want je zou hier nog kunnen denken, Christus is een vloek geworden. Eén van de vele vloeken. Nee, zo staat het er niet. Er staat, Christus is vloek geworden, zonder lidwoord. Dat betekent, de Heere Jezus Christus heeft alle vloek op zich genomen. Alle vloek van heel zijn kerk. Alle zonde van de ganse wereld, daaronder heeft Christus geleden, zo zeggen onze Dordtse leerregels. Dus heel de toorn van God tegen de zonde was als het ware samengebald, was als het ware uitgegoten op Jezus Christus. Ziet u dat niet gebeuren als die Romeinse beulshanden de hamer heffen om de nagel door zijn handen te slaan? Ziet u het niet gebeuren als de donkere wolken de helder schijnende zon bedekken en de vader laat zien dat hij zich afkeert van zijn zoon en de zoon de drie bange uren zwijgen doorworstelt en tenslotte uit het geperst gemoed schreeuwt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen werden de sluizen van Gods vloek en van Gods toorn tegen alle wetsovertreding en tegen alle zonde over de Heere Jezus Christus geopend. Al de baren van vloek en de golven van toorn gaan op Golgotha over zijn hoofd. God verlaat hem. God bandt hem uit de hemel. Het donkere wolkendek dat de hemel bedekt is als het ware een zichtbare prediking waarin God tegen zijn eigen lieve zoon zegt: ik wil van u niet meer weten. Ik ban u uit mijn gemeenschap. Ik verstoot u uit mijn liefde. Ik geef u over aan de helse angsten. Ik geef u over aan de vloek. Christus een vloek geworden. Omdat God hem uitband. En gemeente, laten we dat aspect van het lijden, van het vloek geworden zijn, niet vergeten. Als God een mens uitband, als God zijn lieve zoon uit zijn gemeenschap band, en verstoot in het duister van zijn vloek en van zijn toorn, dan hebben de boze machten vrij spel. Want waar God zijn aangezicht verbergt voor Christus, daar biedt de vloek die Christus ondergaat vrij spel aan de helle machten. Wat zal Satan gesist hebben in het heilig hart van de Heere Jezus? Waar is nu God? Op wie gebouwd het? Wat hebben de mensen hem niet bespot in zijn heilige arbeid en in zijn heilige werken? Indien ge de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En wat hebben die moordenaars aanvankelijk allebei, zegt Matthäus 27, niet gespot en gehoond? Indien gij zijt de Christus Gods, zo kom af van het kruis en breng ons af van het kruis. Ja, waar de vloek van God op Christus rust, daar krijgen helle machten, daar krijgt de schaterlach van de spot op Golgotha het voor het zeggen. Wat moet dat voor Jezus geweest zijn? Het heilig hart van Jezus, dat hunkerde naar de liefde van zijn vader, dat bezig was om alle dingen te doen, alle eisen van God te vervullen. Want Christus heeft nooit één gebod overtreden en hem wordt het loon op de gehoorzaamheid onthouden. Want de vloek van de wet treft hem, als had hij alle geboden overtreden, als was hij Gods gevloekte bij uitnemendheid. Luther zegt in zijn beroemde commentaar op de brief aan de Galaten: voor God was er toen geen groter zondaar dan Jezus Christus. Ik weet, je kan die zin verkeerd uitleggen. En Luther is er ook om aangevallen. Ik denk ten onrechte. Hij zocht, tastte naar woorden om het geheim te verstaan. Toen Christus onder de vloek vernederd werd. Toen leek het alsof er op de hele wereld geen groter zondaar was dan Jezus Christus. Want heel de vloek werd uitgegoten op hem. Waarom deed hij dat? Waarom wilde hij die beker drinken? Wel, gemeente, daar zitten twee kanten aan. Daarin laat hij zien hoe ernstig God de zonde neemt. Want laten wij in gedachten naar Golgotha gaan, om te zien hoe zwaar God de zonde toerekent. Dit is het wat God aan de overtreding van de wet verbonden heeft. Deze vloek, indien wij, u en ik, niet blijven in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat heeft die moordenaar aan het kruis, die ene, door genade leren inzien. Want al is hij samen met zijn medemoordenaar begonnen met het spotten, straks wordt het stil. En dan komt deze man tot inkeer. En dan zegt hij het. En voelt u het, wat hij daarmee bedoelt. Hij zegt het tegen die andere spottende moordenaar: vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Kijk, daar hebt u een man die onder de eisen en onder de vloek van de wet gaat buigen. En gaat zeggen: Heere, dat heb ik nu verdiend. Zo zwaar rekent u de zonde, dat u ze eer dat u ze ongestraft liet blijven, strafte aan uw lieve zoon. Dan ging die moordenaar daaronder buigen. Heere, ik heb het verdiend. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Zeg, wat zou dat een zegen zijn als je naast die moordenaar mocht zitten vanavond. Geestelijk dan wel te verstaan. Of in het gezelschap van die tollenaar zou zijn, die zijn hoofd niet durfde opheffen en die zei: o God, wees mij de zondaar genadig. Want we zijn er niet voor niets mee begonnen aan het begin van deze dienst. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Daarbij bepaalt Golgotha ons. Wij ontvangen waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar weet u wat nu zo'n kostbaar geheim is? Dat midden in zijn lichamelijk en geestelijk lijden, midden in zijn verbrokenheid over zijn zonde, die moordenaar zichzelf vernedert, maar goed spreekt van Jezus. En dat hoort bij elkaar. Als je echt voor God je schuld leert inleven, dan is er geen bitterheid over God en over zijn Christus. Dan krijg je grote gedachten van God en hoge gedachten van zijn koning. En dat moedigt hem aan om die koning nu te roepen en aan te roepen en te zeggen: gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want die moordenaar zag veel dieper op dat ogenblik dan de discipelen die verbijsterd waren door verdriet. Dat deze man aan het kruis niets onbehoorlijks gedaan had. En nu met de spijkers in zijn handen en door zijn voeten. Bezig was het koninkrijk der hemelen te ontsluiten. En dat is het andere geheim waar Golgotha ons bij zet. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij lijdt. En in zijn lijden toont hij hoe zwaar God de zonde aanrekent. Maar hij lijdt voor de zonde. Want hij is vrijwillig een vloek geworden. En hij is vrijwillig die diepe, donkere schacht van het lijden ingegaan. En heeft vrijwillig de schandpaal, als het ware, beklommen. U moet dat niet letterlijk nemen. Maar ik bedoel dat vanuit de bereidwilligheid van Christus om te gaan lijden, om te gaan sterven. Hij heeft zich vrijwillig laten binden en laten nagelen aan het vloekhout op Golgotha. Omdat hij wilde lijden in de plaats van de zijne. Omdat hij in de plaats van de zijne hun vloek wilde dragen. Want zo zegt de apostel, en daar haalt hij het oud-testamentisch woord aan uit Deuteronomium 21. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Zo stond het in de wet van Mozes. En Christus vervult dat als hij lijdt en sterft aan het kruis. Dan is het zichtbaar in zijn gehangen zijn aan het kruis. Dat hij de vloek wil, zal dragen tot het einde toe. Want u moet eens luisteren. De Joden kenden in het Oude Testament de kruisdood wel niet. Zij kenden alleen de doodstraf door steniging. En daarom bedoelt Deuteronomium, Mozes, zoals hij de woorden daar spreekt, eigenlijk iets anders. Soms was het namelijk de gewoonte dat wanneer een misdadiger gestenigd was, dat zijn lichaam aan een paal gehangen werd. Als afschrikwekkend voorbeeld. En zo lezen we in de wet van de Here, dan moest voordat de avond viel dat lichaam weer van die paal gehaald worden. Want dat lichaam mocht niet in het donker boven het land hangen, opdat het land niet verontreinigd zou worden. En heel dat gebeuren is vol symboliek. Want wat betekent het als iemand aan een paal gehangen werd? Dat hij een misdadiger was. Maar veel meer nog, het symboliseerde dat deze man tussen aarde en hemel werd opgehangen. Hij heeft zo gezondigd dat hij is het niet waard dat zijn voeten nog langer op de aarde staan. En hij is het niet waard dat de hemelen hem zouden ontvangen. Dat is vervuld op Golgotha. Jezus verhoogd zijnde. Een vloek geworden. Hij is het niet waard meer op Gods aarde, op zijn eigen schepping te staan. Hij is het niet waard meer om de hemel waarin hij aan de schoot van de Vader vertoefde, binnen te gaan. Zo oordeelt God, zo vonnist God. Maar Jezus wilde dat alles ondergaan, die straf op de zonde. Om nu mensen die het waard zijn, wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Jezus is bereid om voor hun de straf te dragen. En om voor hun de vloek te dragen. En als hij dat doet, gemeente, dan draagt hij die vloek weg. Want God zal, als hij de zonde gestraft heeft in Christus, die zonde niet meer voor de tweede keer straffen. En daarom wie in Christus is, wie achter dat dierbare bloed wat op Golgotha gevloeid heeft mag schuilen, die is in Christus ontslagen van de vloek. Paulus zegt dat zo, want Christus heeft ons door een vloek te worden verlost van de vloek van de wet. Letterlijk staat er, hij heeft ons losgekocht van de vloek van de wet. Door een prijs te betalen, de dierbare prijs van zijn bloed. Door alles wat God eiste te voldoen. Door heel de sluizen van Gods toornig bloed over zich heen te laten komen. En door gehoorzaam te zijn tot in de dood, heeft Jezus de prijs betaald. O, daarom beef, hellemachten. Daarom beef, wereldlingen, die koning Jezus beschimpen. Daarom beef, dwaalleraren, die het heilig evangelie vermorsen en vertrappen. Daarom verheug, arme zondaar, die u zelf niet verlossen kunt van de vloek van de wet. Daarom verheug u, u die vastgelopen bent met een zonderegister waarvan u het begin en het einde niet meer kunt zien. U die omringd wordt door bergen van schuld. U die zegt, zou het voor mij nog kunnen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Want deze Jezus is een vloek geworden. Dat wil zeggen, hij is in de vloek gedaald, in de schuld gedaald die wij over ons hebben gebracht. Om die schuld weg te nemen en om die vloek weg te dragen. Ja, maar zegt iemand, zou dat van mij kunnen? Want bij mij is zo onmogelijk. En ik kijk zo naar die wet en ik zie zo op mijn eigen zonde. En dan zie ik, mijn zonden zijn zo groot dat God een ander zalig kan maken in de kerk. Die is zo ernstig en die leeft er zo naar. Dat geloof ik. Dat God een grote zondaar zalig kan maken. Dat Christus hem van de vloek kan verlossen, dat geloof ik ook maar mij. Ziet u dan niet? Dat Jezus Christus de vloek gedragen heeft, niet voor mensen die het verdienen. Niet voor mensen die het zich waard maken. Maar juist voor mensen die de vloek waard zijn. Die het oordeel verdiend hebben. Voor doodschuldigen. Die zichzelf niet meer kunnen helpen. Die als slaven misschien gebonden zijn. En de banden niet kunnen verbreken. Die als in een gevangenis zitten, achter koperen deuren en de sleutel niet kunnen vinden en de grendels niet weg kunnen schuiven. Jezus Christus verlost, koopt los van de vloek van de wet. Zijn bloed is zo krachtig, dat voor dat bloed alle ketens van zonde, dood, duivel en hel het bezwijken moeten. En dat hij de koperen deuren die wij dichtgezondigd hebben openbreekt. En daarom zondaar die zegt, ik wil niet, ik kan niet, ik heb het niet, ik deug niet. Goed verstaan. Van Golgotha af wordt u verkondigd, u hoeft ook niet. Want Jezus heeft de vloek gedragen. Ja, maar hoe zal ik hem dan vinden? O, zeg het me. Alleen op gebogen knieën. Worstelend met uw schuld en met uw vloek. Met uw nood en met de vragen van uw hart. Smekend of hij zichzelf bekend wil maken. Vragend of hij zelf ruimte wil maken, plaats wil maken in uw volle hart en in uw volle leven. En of hij de deuren wil openen. En heb dan maar geen kleine gedachte van koning Jezus. Want dat is soms zo erg. Dat een moedeloos kind van God of een zondaar die met zichzelf aan het eind komt, dat ze in hun moedeloosheid zo klein van God denken. En zo klein van Christus denken. Dan kan er niets en dan is er niets en dan is het allemaal donker. Wel begrijpelijk. Maar denk niet klein van koning Jezus. Luister toch naar die moordenaar aan het kruis die ook al had hij niets. Alleen maar een verloren en een verzondigd leven. Toch. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gij kunt redden. Gij alleen. Heere, verdienen doe ik het niet. Maar u kunt het doen naar uw welbehagen. En wat zou uw naam erin verheerlijkt worden, als een vloekwaardige en een doemwaardige, als ik behouden kon worden. Heere, doe het dan. Om de liefde van Christus. Om de liefde van u, o drie enige God. Pleiten op niets in jezelf, maar pleiten alleen op wat God gezegd heeft. En op wat Christus gedaan heeft. En op wat de Heilige Geest, die het uit Christus neemt, wil doen. Kijk, en dat is niet alleen zo wanneer wij voor het eerst met die dingen werkzaam worden. En als het ware voor muren kunnen staan, dat we dan pleiten mogen op het genadewerk van Christus. Klein denken van onszelf en hoog van hem. Maar dat is nu een les die ook bij hen die de Heere vrezen steeds meer geleerd moet worden. Want ook nadat je de Heere hebt leren vrezen, kunnen er toch nog zoveel strikken zijn waarin je vastzit. Of waarin je later weer terechtkomt. De banden werden verbroken toen, u zult het nooit vergeten. Maar wat zit u op het ogenblik misschien in donker? Of wat is het ver weg? Jezus Christus een vloek geworden. Hij heeft niet alleen de vloek weggedragen die onbekeerden over zich brengen voor hun bekering. Maar hij heeft ook alle vloekwaardigheid, en denk daar maar eens over na, weggedragen die Gods volk over zich haalt na hun bekering. Al het heilig ongenoegen van God over die liefdeloosheid, over die slordige levenswandel, over die doodsheid van binnen, over dat ingezonken leven. Jezus droeg de vloek. Wat hebben we het nodig, gemeente, om hem te leren kennen? Wat zouden we eigenlijk hem op deze goede vrijdagavond samen niet aan moeten lopen? Gij zoon van David, vloekdragende borg aan de paal van de schande, ontferm u onzer. Want niemand kan aan de wet voldoen. Wij zijn alle mensen die het voor de wet afleggen en moeten zeggen: niemand kan voor u bestaan, vloekwaardige. Maar ontferm u onzer als de vloekdragende borg. En vergeet het dan maar niet. Als het ons dan echt vanuit de verbrokenheid van het hart om de genade van Christus te doen is, dan zal hij arme tobbers die het bij zichzelf niet kunnen vinden en de weg niet meer weten, niet alleen laten. Want het is toch waar, wie zoekt, die vindt. Want Jezus droeg de vloek, ook de vloek van mijn blindheid, ook de vloek van mijn onwil, ook de vloek van mijn onbekeerlijkheid en van mijn ongeloof. Dat zegt Gods kind, als hij bij het licht van de genade terugblikken mag. En dat betekent dat er genezing is, arme zondaar. Genezing is voor alle kwalen, alle geestelijke kwalen, in het bloed van hem die de vloek gedragen heeft, ja, de vloek geworden is. Opdat hij arme zondaren daarvan verlossen zou. Loskopen, bevrijden. En wie daar al is dat misschien door de nevels en door de mist heen iets van zien mag, al is het nog zo van verre, die krijgt toch hoop. Die krijgt toch uitzicht. En die zegt: daar is het. Ergens in Zwitserland staat een kruis vlakbij een diep ravijn. En u weet het, ik hou niet zo van afbeeldingen van kruisen. Maar daar staat op dat kruis, unica spes, de enige hoop. En een plaatje daaronder laat zien dat dat kruis is opgericht door ouders. Die bij die ravijn, een jongen verloren van zo'n jaar of 18, die daar onverhoopt instortte. Symbolisch ligt daar een diepe zin in. Dat is uw enige hoop. Alleen het kruis, het hout der schande. Zalig, als je daar als van verre of van meer nabij op mag staren. Zalig, als door dat kruis de hoop in je hart mag opwellen. Zalig, als door dat kruis banden verbroken worden. Losgekocht, vrijgekocht. Dan zeg je het met die 116e psalm. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, losgekocht door hem die een vloek werd. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Ook voor de hulp en de ondersteuning die u schonk. Wil u, Heere, het woord wat van ons uit in alle gebrek gebracht is, genadig zegenen. En wil u ook geven dat we over deze dingen na mogen denken, mediteren. Ja, wil u het gebruiken. Voor het eerst of opnieuw tot onze bekering. Ga nu met ons. Geef ons ook op de paasdagen wanneer we opnieuw hopen samen te komen. Alles wat nodig is. Wil u, Heere, ook geven dat wij persoonlijk in de voorbereiding voor zondag en maandagmorgen alles ontvangen mogen. Wil u ook geven dat we lichamelijk in staat mogen zijn om het woord te bedienen. Help ons daarbij. En zegen de medicijnen. We vragen het uit genade. Uw naam dankzeggend. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 103 het zesde vers. Psalm 103 vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.